partition of the temple are three parts.
En het bestaat als het ware uit drie gedeelten.
The Holy of Holies, where the Ark of the Covenant is.
Het heilige der heiligen met het Ark des Verbonds.
There is no artificial light in that compartment. It's covered with a veil.
En in die ruimte is er geen kunstmatig licht. Het wordt ook bedekt met een soort gordijn.
That compartment will only be lighted up if the Shekinah of glory show up above the mercy seat.
En die ruimte wordt alleen verlicht als de Shekinah glory aanwezig is.
Only the high priest can go in once a year with the blood sacrifice.
En alleen de hoge priester kan één keer per jaar naar binnen komen met het bloedoffer.
In front of the veil were articles such as the altar of incense.
En voor het gordijn staat het altaar van wierook.
The table of showbread.
En de tafel met de toonbroden.
And the golden lampstand.
En de gouden kandelaars.
The altar of incense.
En het altaar met de wierook
is right in front of the veil.
Staat vlak voor dat gordijn.
But if you read the book of Hebrew,
maar als je in Hebreeën leest,
from chapter 5 all the way to chapter 9,
vanaf hoofdstuk 5 tot 9,
the author of Hebrew, under the inspiration of the Holy Spirit, revealed to us a secret.
Laat de auteur van Hebreeën ons een geheim zien.
Now, if I have 3 days with you, I will pack 5 chapters of the book of Hebrew for you, but now I have 2 sessions, so I'm going to go quick.
En ik ga even snel, want ik heb maar 2 sessies in plaats van 3 dagen.
You read it. It's in the Bible, okay?
Dus je kunt het nalezen. Het staat in de Bijbel.
So after this 2-day conference, you have a lot of chapters to read.
Dus na deze 2-daagse conferentie moeten jullie heel veel hoofdstukken lezen.
I am supposed to give you the appetizer, so you go for the main course.
Ik geef jullie alleen maar het voorgerecht, zodat jullie doorgaan naar het hoofdgerecht.
A successful appetizer will cost you to start eating for a long time.
Een succesvol voorgerecht zorgt ervoor dat je lang door blijft eten.
Oh, by the way, one of my cultural experiences this trip was in Italy.
En een van mijn culturele ervaringen van deze reis was in Italië.
I went to an Italiano restaurant.
En ik ging naar een Italiaans restaurant.
Oh, they start with not appetizer. Before appetizer, there was one phase.
En ze beginnen niet met een voorgerecht, maar daarvoor is er eigenlijk nog
Then
iets.
Then there's appetizer.
En dan komt het voorgerecht.
Then there's the first main course.
Dan heb je het eerste hoofdgerecht.
Then there's a second main course.
En dan het tweede hoofdgerecht.
Then only you come with the dessert and the coffee.
En daarna komt ze nog toetje en koffie.
I am so short-circuited by that menu.
Ik ben zo geschokt door dat menu.
I don't know how to choose my food.
Ik weet niet hoe ik nou mijn eten moet kiezen.
But anyway, chapter 5 to chapter 9, very important. Go home and read it.
Hoe dan ook, Hebreeën 5 tot 9 is heel belangrijk. Dus ga dat lezen.
It says that the pattern of the tabernacle in heaven.
Het staat dat het patroon van de tabernakel in de hemel
was given to the earth.
Gegeven was aan de aarde.
And the earthly copy of the tabernacle is actually a pattern that Moses saw in heaven.
En het patroon dat we hier hadden was eigenlijk een soort kopie van het patroon dat in de hemel is.
In other words, earthly worship is a copy of what is happening in reality in heaven.
Met andere woorden, de aanbidding die we hier op aarde hebben is een kopie van de aanbidding in de hemel.
There's one very peculiar description.
En er is één heel belangrijke omschrijving.
Where one of the articles in the tabernacle was not placed exactly on the earth as it is in heaven.
En er is één artikel in de aarde wat anders is geplaatst dan zoals het in de hemel is geplaatst.
That is the altar of incense.
En dat is het wierookaltaar.
That represent prayer ministry and worship ministry.
En dat stelt als het ware de gebed en de aanbiddings.
The priests have to
voor.
Go in and burn incense every day.
Want de priesters moesten elke dag wierook en offeren.
The copy that was in heaven,
maar het kopie dat in de hemel staat,
have the altar of incense inside the Holy of Holies.
Heeft dat wierookaltaar binnen in het heilige der heiligen.
Behind the veil.
Achter het gordijn.
But the one that Moses built on the earth,
maar dat patroon wat Mozes bouwde hier op aarde,
have the altar of inside outside the veil.
Had dat altaar buiten het gordijn.
In front of the veil.
Dus voor het gordijn.
Did Moses make a mistake?
Had Moses een fout gemaakt?
No.
Nee.
Because Moses was in the old covenant.
Want Mozes was nog in het oude verbond.
Jesus was not yet glorified.
Want Jezus was nog niet verheerlijkt.
The veil has not been torn.
En het gordijn is nog niet doormidden gescheurd.
And the priests have to burn incense every day.
En elke dag moeten de priesters dat wierook offeren.
But only the high priest can go into the holy of holies once a year with the blood of Jesus.
En alleen de hoge priester kan één keer per jaar naar binnen gaan met het bloed van Jezus.
So because of this old covenant temporary holding pattern, the altar of incense cannot be placed in the holy of holies on the earth.
Vanwege dat tijdelijke patroon kan het wierookaltaar niet in het heilige der heiligen geplaatst worden
Because
op aarde.
Because of the need to perform daily incense burning.
Om vanwege de noodzaak om dagelijks wierook te offeren.
But by right, the altar of incense is in the holiest place in heaven.
Maar in de hemel is het wierookaltaar staat in het heilige der heiligen.
It is right in the holy of holies.
Midden in het heilige der heiligen.
It is before the throne of God, the mercy seat.
Voor de troon van God.
My brothers and sisters.
Broeders en zusters.
Prayer and the incense ministry is one of the holiest ministry God has entrusted to mankind.
Gebed en het wierookbediening is een van de meest heilige bedieningen die God aan ons heeft toevertrouwd.
So let me come back to the three parts again of the temple.
Laat me even teruggaan naar de drie gedeelten van de tempel.
Then you have the holy of holies, the holy place, and then you have the outer courts.
Dan heb je het heilige der heiligen, het heilige en het buitenhof.
The outer courts is open space.
En buitenhof is een soort open plek.
It is not inside the building. It is some place where they have to burn the sacrifice and clean themselves before they enter into the holy place.
Het staat dus buiten en het is een plek waar mensen zich moeten reinigen om naar binnen te kunnen.
But there's also one more section.
Maar er is nog een ander gedeelte.
That is the courts of the woman.
En dat is het vrouwengedeelte.
Well, that is not according to the pattern of the tabernacle of Moses.
En dat staat niet in het patroon van de tabernakel van Mozes.
But because they want the women to participate in public worship, they created something right outside the outer courts for the woman.
Maar omdat ze graag wilden dat de vrouwen ook meededen in de gezamenlijke aanbidding, hebben ze iets buiten het voorhof gecreëerd.
And then, now this according to Jewish tradition and Jewish Judaic worship.
En volgens de Hebreeuwse en Judaïse traditie.
That concept will be totally foreign to our mind today as Christians.
Is dat hele idee totaal anders dan wij er nu over denken?
But it's still real in the Muslim world.
Maar in de moslimwereld speelt het nog steeds.
The Muslim ladies cannot go to the mosque.
Want de vrouwen moslims die kunnen niet naar de moskee.
Only men go to mosque.
Alleen de mannen kunnen dat.
This is a totally foreign idea to many people.
En voor ons is dat een heel vreemd idee.
But for the Jews who worship Yahweh that time, they knew that was what they were doing. The man was in the three parts of the temple and they allowed the woman to come into a certain section called the courts of the woman.
Maar voor de Joden in die tijd was het heel normaal dat de mannen naar binnen konden gaan binnen die drie gedeeltes om daar te aanbidden en dat de vrouwen een ander gedeelte hadden.
But that's old covenant.
Maar dat is volgens het oude
We
verbond.
We are in the new covenant.
En wij zijn in het nieuwe verbond.
Amen.
Amen.
But you need to understand the old covenant, which is a shadow of the new covenant.
Maar je moet het oude verbond begrijpen, omdat het een schaduw is van het nieuwe verbond.
So there's another space.
Dus er nog een plek.
It's called the courts of the Gentiles.
En dat is het de hof van de heidenen.
Because when Solomon dedicated the temple,
want toen Salomo de tempel toewijdde,
he prayed that strangers will come from far away land.
Bad hij dat vreemdelingen uit verre landen zouden komen.
They will come and seek Yahweh.
En zij zouden komen om Yahweh te ontmoeten.
They will come and see and take a glimpse at his glory.
En zij zouden komen en een glimp zien van zijn glorie.
Gentiles cannot enter the temple.
Heidenen kunnen de tempel niet binnengaan.
In Acts 21,
in Handelingen 22,
Paul was accused of bringing Gentiles into the temple, therefore defiled the temple.
Werd Paulus aangeklaagd omdat hij heidenen binnen de tempel had gebracht en daardoor de tempel had verontreinigd.
But Solomon knew God's heart, or David knew God's heart.
Maar David die wist hoe Gods hart was.
It is not enough for the people of covenant to be near God. God wants the nation to know God.
Het is niet genoeg voor God dat alleen het verbondsvolk dicht bij hem was. But, God wil dat het alle volken dicht bij hem komen.
But this is still the old covenant.
Maar dit is nog steeds het oude verbond.
The Holy Spirit has not yet been poured out on all nations.
En de Heilige Geest is nog niet over alle volken uitgestort.
Has not been poured out on all flesh.
Is nog niet op alle vlees uitgestort.
So in the old covenant pattern, they allow the Gentiles to be in certain sections, so that at least they can glimpse, oh, the glory of Yahweh.
In het oude verbondpatroon laten ze de heidenen toe om een beetje in de buurt te komen, zodat ze tenminste een glimp kunnen zien van de glorie van Yahweh.
And many Gentiles would come.
En vele heidenen zouden komen.
And Solomon would pray, hear the prayers of the strangers.
En Salomo bad, hoor naar de gebeden van de vreemdelingen.
If they seek you, Lord, hear their prayer in this place.
Als ze u zoeken, Heer, hoor naar hun gebeden op deze plek.
By the time Jesus came,
op het moment dat de Heer Jezus kwam,
temple worship has become very sophisticated.
Was de tempelaanbidding heel erg ontwikkeld.
And the many, many... You know that time that Jerusalem was invaded so many times.
En u weet dat Jeruzalem heel erg vaak veroverd was.
The Greek came.
De Grieken kwamen.
The Babylonian came.
De mensen uit Babylonië.
The Assyrian came.
De Assyriërs kwamen.
The Roman came.
En de Romeinen.
So the Jewish people were already very accustomed to having Gentiles in Jerusalem.
Dus de Joden waren al heel erg aan gewend dat de heidenen waren in Jeruzalem.
And that time many Gentiles genuinely seek the Lord.
En in die tijd waren er vele heidenen die oprecht God aan het zoeken waren.
For example, in Acts 10, Cornelius.
Bijvoorbeeld in Handelingen 10 staat Cornelius.
But at that time,
maar in die tijd,
many people, because they have to bring sacrifice to the temple.
Kwamen er vele mensen omdat ze offers moesten brengen in de tempel.
Oh, it's not like we come to church to give offering with our cash or our card.
Het gaat er niet om dat we, zoals we dat nu doen, dat we met ons geld gewoon een offer kunnen brengen.
They have to drag their sheep to the temple.
Ze moeten echt een
50
schaap.
Miles.
Ze moeten echt een schaap voor 50 kilometer lang meesleuren.
And along the way they sing, we will go to the mountain of the Lord.
En onderweg zingen ze, we zullen gaan naar de berg van de Heer.
And then the sheep say, ba 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 ba.
En dan zeggen de schapen, ba ba.
Along the way and say, this is my last ba ba. I'm giving myself to the Lord. You know?
En onderweg zeggen ze, nou dit is mijn laatste geplaats, want ik ben op weg naar de Heer.
It's not like now.
Het gaat niet zoals nu.
Everything is so clean with carpets and chairs.
Alles ziet er heel schoon uit met
worship is very messy.
Aanbidding is heel erg rommelig.
And that time people also give money offering to the temple.
En in die tijd gaven mensen ook geld aan de tempel.
But the problem is.
Maar het probleem is.
The coins have the head and the imprint of the Roman Caesar.
Op de munten staat het hoofd en de print van de keizer Caesar.
And Caesar is supposed to be receiving power or an incarnation of Roman mythology god.
En ze dachten toen in die tijd dat Caesar een soort vleesgeworden god was in de Romeinse mythologie.
So theologically the Jews cannot accept money with a pagan god's face on it.
Dus theologisch gezien kunnen de Joden dus niet geld ontvangen met het opdruk van een Romeins god.
So they needed to set up some worships supportive services.
Dus ze moeten een bepaalde aanbidding ondersteunende bedieningen opzetten.
So they asked the people to bring all the money.
Dus ze vroegen aan de mensen om al hun geld te brengen.
And the temple will print their own money.
En de tempel had zijn eigen geld geprint.
So you give them the Roman Empire money, they give you the temple money, you use the temple money to give offering.
Dus jij gaf hun het Romeinse rijk geld en zij geven jou het tempelgeld en dat kun je dan gebruiken.
That's where the money changer can be.
En daar kwamen dus ook de geldwisselaars bij.
And then you also have places where people sell sacrificial animal, pigeons and lambs and sheep.
En dan heb je ook plekken waar mensen deze offerdieren aan het verkopen waren, zoals duiven en lammetjes.
So people don't have to drag their sheep from 50 miles away. They can buy it in the temple.
Zodat de mensen niet zo lang hun schapen mee moeten sleuren, maar dat ze het gewoon kunnen kopen in
and
de tempel.
And fulfill the law of Moses.
En zo ook de wet van Mozes kunnen vervullen.
So that business gets bigger and bigger.
Dus dit zaken doen werd steeds groter en groter.
Some of you know when your business is prospering, you need more space.
En sommige van jullie weten is dat als je je zaken goed gaan, dat je dan meer plek nodig hebt.
Jerusalem is very crowded.
Maar Jeruzalem is heel erg vol.
There's not enough space.
Er is niet genoeg plek.
Just like Amsterdam.
Net zoals Amsterdam.
Or Holland.
Of Nederland.
Somebody told me every inch of the land in this country is documented.
En iemand vertelde mij dat elk centimeter van dit land echt ergens gedocumenteerd staat.
You know how many deer, how many rats, how many pigeons you have.
Jullie weten hoeveel herten, hoeveel ratten en hoeveel duiven jullie hebben.
Maybe you even know how many grass grow everywhere.
Misschien weten jullie ook het aantal grassprietjes.
Well, I thought the Singaporeans plan well, but when I look at the Netherlands, you guys are way up there.
En ik dacht dat de mensen Singapore heel goed konden plannen, maar Nederlanders kunnen er ook wat van.
So anyway, this space is a problem.
Dus deze ruimte is echt een gebrek.
And space, when they have to decide on priority of space, they found one space they can use.
En als toen ze prioriteiten moesten stellen aan de ruimtes, zagen ze één ruimte die ze konden gebruiken.
So they converted the courts of the Gentile to the place for convenient exchange of money and selling and buy.
Dus ze gebruikten de plek waar de heidenen konden komen en veranderden dat in de plek waar mensen de geld konden wisselen.
So when Jesus walked in,
dus toen Jezus binnenkwam,
he knew what was in the heart of his father.
Wist hij wat er in het hart van zijn vader was.
I need the nations before me.
Ik wil dat de volken voor mij komen.
But you took the space that was for nation to seek God and change it into a place for convenience.
Maar jullie hebben de plek die was bedoeld voor de volken om voor Gods aangezicht te komen en jullie hebben dat veranderd in een plek voor gemakzucht.
So that day he quoted Isaiah 56.
En op die dag citeerde hij Jesaja 56.
Vers 7. My house,
mijn huis,
shall be called,
zal genoemd worden,
a house of prayer for all nations,
een huis van gebed voor alle volken.
But you have made it a den of thieves.
Maar jullie hebben het veranderd in een rovershol.
Oh my friend,
oh,
that day God's heart was broken.
Die dag werd Gods hart gebroken.
When he saw the nation was cut off from the opportunity to see the glory of God.
Toen hij zag dat de volken van de wereld afgesneden waren van de mogelijkheid om God te zien.
Now the immediate context of that verse.
En de directe context van dit vers.
It is related to the temple in Jerusalem.
Is gerelateerd aan de tempel van Jeruzalem.
So why are we using that verse for the church today?
Dus waarom gebruiken we dit vers voor de kerk van vandaag?
Because Jesus say in John 4,
omdat Jezus in Johannes 4 zegt,
the days is coming,
de dag gaat komen,
now is,
en dat is nu,
you will neither worship on Mount Gerizim or Mount Jerusalem,
is dat jullie niet zullen aanbidden op de berg Gerizim of op de berg Jeruzalem,
but those who worship must worship in spirit and in truth.
Maar diegenen die aanbidden, moeten aanbidden in geest en in waarheid.
Jesus was referring to the new covenant.
En Jezus sprak hier over het nieuwe verbond.
That will be instituted with his own sacrifice.
Dat zal worden ingesteld door middel van zijn eigen offer.
On the cross, when his blood flowed, the new covenant in the blood of Jesus was instituted.
Op het kruis, toen zijn bloed vloeide, werd het nieuwe verbond van het bloed ingesteld.
When he is glorified, the Holy Spirit will be poured out.
En als hij verheerlijk wordt, zal de Heilige Geest uitgestort worden.
And our thirst will be satisfied.
En onze dorst zal bevredigd worden.
And then we will have this living water to quench the thirst of Jesus.
En dan zullen wij het levend water hebben om de dorst van Jezus te lessen.
So new covenant worship.
Dus de aanbidding van het nieuwe verbond.
Is not centered around the temple of Jerusalem.
Is dus niet gecentreerd rondom de tempel van Jeruzalem.
So we have to make a jump. From old covenant to new covenant.
Dus we moeten als het ware springen van het oude verbond naar het nieuwe verbond.
In the new covenant.
In het nieuwe verbond.
There's still priesthood.
Is er nog steeds een priesterschap?
The new covenant.
Het nieuwe verbond.
There's still a temple.
Is er nog steeds een tempel?
The Bible says.
Want de Bijbel zegt.
So clearly through the teaching of Paul.
Heel duidelijk door het onderwijs van Paulus.
Our body is the living temple of the Holy Spirit.
Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest.
And Apostle Peter says,
en Apostel Petrus zegt,
the church is built by living stones.
Dat de kerk gebouwd is door middel van levende stenen.
We are like living stone put together into God's house and temple.
We zijn als het ware levende stenen die samen het huis van God, de tempel, vormen.
So there's still a temple.
Dus er is nog steeds een tempel.
But it's not a physical one.
Maar het is geen fysieke tempel.
So does God still have a house of prayer?
Heeft God nog steeds een huis van gebed?
Yes.
Ja.
Does God still have a house of prayer for all nations?
Heeft God nog steeds een huis van gebed voor alle volken?
Yes.
Ja.
Because he has true worshippers from every nation.
Omdat hij oprechte aanbidders heeft van elke natie.
That's called the church.
En dat wordt genoemd de kerk.
The assembly.
De vergadering.
The congregation.
De gemeente.
But there's a problem.
Maar er is wel een probleem.
We have mistaken the definition of the church for century.
We hebben ja voor eeuwenlang de definitie van een kerk verkeerd begrepen.
When we talk about the church,
als we het hebben over de kerk,
we often think of a building.
Denken we vaak aan een gebouw.
That's why we say let's go to church.
Daarom zeggen we laten we naar de kerk gaan.
You can go to church.
Je kunt naar de kerk gaan.
You can go to an ecclesia.
Je kunt gaan naar een ecclesia.
Because you are.
Want jij bent
part of the ecclesia.
Onderdeel van de ecclesia.
Because a church is not a place.
Want de kerk is geen plek.
Ecclesia in Greek is not a place.
Ecclesia in het Grieks is geen
it's
plek.
A gathering.
Het is een soort vergadering.
It's an assembly.
Een gemeente.
Of living stones.
Een vergadering van verschillende levende stenen.
Of born again spirit-filled believers.
Van opnieuw geboren mensen die gevuld zijn met de Heilige Geest.
Who worship together.
Die samen aanbidden.
And that is the church.
En dat is de kerk.
So do Jesus still have the house of prayer today?
Dus heeft Jezus nog steeds het huis van gebed?
Yes.
Ja.
Where is the house of prayer now?
En waar is het huis van gebed?
Right here.
Hier.
Right here.
Hier.
Whenever two or three.
Waar twee of drie.
Gather together.
Vergaderd zijn.
There Jesus will be in the midst of us.
Zal Jezus in ons midden zijn.
Now. This is fundamental.
Dit is heel erg fundamenteel.
This is so basic.
Heel erg basis.
But so easily forgotten.
Maar zo makkelijk om te vergeten.
So I am here to bring you something very profoundly simple.
Dus ik ben hier om jullie echt iets heel diepzinnigs en simpel te brengen.
Not profoundly complicated.
En niet iets diepzinnigs en ingewikkeld.
But God's simple truth is very, very liberating.
Maar Gods simpele waarheid is heel erg bevrijdend.
Very, very powerful and empowering.
Heel erg krachtig. En het geeft ook heel veel kracht.
So Jesus only have given the name, one name to his house.
En Jezus heeft maar één naam gegeven aan zijn huis.
It's called the house of prayer.
En dat is het huis van gebed.
For all nations.
Voor alle volken.
That tells me a lot of what he intended to do with his house.
En dat vertelt mij heel veel over wat zijn bedoelingen waren met dat huis.
What he described in that name is that his house must have a primary function as worshippers and people who pray.
Wat hij dus beschrijft in deze naam is dat de primaire functie van dit huis moet zijn dat mensen aanbidden en bidden.
Are you following me?
Volgen jullie mij?
However,
hoe dan ook,
today when believers gather,
als vandaag de dag gelovigen samenkomen,
prayer and worship is not the primary expression.
Is gebed en aanbidding niet de meest voorkomende expressie?
In many parts of the world.
Op een vele gedeelte van
sometimes
de wereld.
Sometimes people come to hear preacher.
Soms komen mensen samen om een prediking te horen.
That's good. Preaching is very good.
En dat is goed, want prediking
teaching
is goed.
God's word is very good.
Het onderwijs van Gods wil is
but
heel
Jesus
goed.
Jesus did not call his house my house shall be called the house of preaching.
Maar Jezus heeft niet gezegd mijn huis zal een huis van prediking geworden
sometimes
genoemd worden.
Sometimes people come for fellowship.
Soms komen mensen voor het samen zijn.
In many parts of the world, the church is like a social club.
En op heel veel gedeelten in de wereld is de kerk eigenlijk een soort sociale club.
Full of entertaining programs.
Met heel veel leuke programma's.
All people like to come.
En iedereen vindt het leuk om te komen.
As long as the program and the music is interesting.
Zolang het programma en het muziek maar interessant is.
We want to be friendly towards what is the need of the people.
We willen vriendelijk zijn naar de noden van de mensen.
As a result, we become unfriendly to the needs of God.
Maar het resultaat daarvan is dat we onvriendelijk zijn geworden naar de noden van de Heere God.
We no longer satisfy the thirst of Jesus.
Het is niet langer bevredigen wij de dorst van de Heere Jezus.
We only satisfy the fleshly appetite of sinful men and women.
We bevredigen alleen maar de vleeselijke lusten van zondige mensen.
The church has come in many forms and shape today.
De kerk is er vandaag de dag in vele vormen en dingen.
Jesus did not say my house shall be called the house of fellowship.
Jezus heeft niet gezegd mijn huis zal een huis van samen zijn genoemd worden.
You know, all these things are important.
Weet je, al deze dingen zijn belangrijk.
In Acts chapter 2, verse 42 to 47.
In Handelingen 2, vers 42 tot 47.
After the outpouring of the Holy Spirit.
Na de uitstorting van de Heilige Geest.
3,000 people were added to the church in Jerusalem.
Kwamen er 3,000 mensen bij de kerk van Jeruzalem.
They gathered together daily.
En ze kwamen dagelijks samen.
From house to house.
Van huis naar huis.
And also in the temple building.
En ook in het tempelgebouw.
Both in big gathering.
Zowel een grote samenkomst.
As well as in small gathering.
Als in kleine samenkomsten.
What do they do when they gather together?
En wat doen ze als ze samenkomen?
They pray.
Ze bidden.
They fellowship.
Ze hebben
they have
gemeenschap.
Teaching of the apostle doctrine.
En ze hebben les over de doctrines van de apostel.
They break bread together.
Ze breken het brood samen.
They give and receive material things so that everybody needs is taken care of.
Ze geven en delen materiële dingen zodat iedereen's noden wordt voorzien.
And souls are added to them daily.
En dagelijks werden zielen bij hen toegevoegd.
Oh, they did all these things.
En ze deden al deze dingen.
These are the healthy expression of the church.
Dit zijn gezonde expressies van de kerk.
But
maar
Jesus has only given one name.
Maar Jezus heeft maar één naam gegeven.
The Holy Spirit gave it to Isaiah and Jesus mentioned it again.
De Heilige Geest gaf het aan Jesaja en Jezus noemt het opnieuw.
What is God's primary function for the church?
Wat is volgens God de primaire functie van de kerk?
That is to be a house of prayer for all nations.
En dat is dat het een huis van gebed is voor alle volken.
We're going to pause for a little while.
Laten we even een pauze
Timo,
nemen.
Timo, are you ready?
Timo, ben je klaar?
Can we turn it on? Oh. Okay, when you're ready, raise your hand, please. The reason why I want to show you is because some of you may have seen it, some of you may not have seen it.
De reden waarom ik het graag wil laten zien is omdat sommigen het gezien hebben en anderen misschien niet.
I was saying in the New Testament.
Zoals ik zei in het Nieuwe Testament.
We are that house of prayer.
Zijn wij dat huis van gebed.
That is what God intended for us to be.
Dat is waar God voor ons voor bedoeld heeft.
But.
Maar.
We are not walking in the full potential of that priesthood.
Maar we leven en wandelen dat volle potentie van het priesterschap niet uit.
You know, in first. Peter chapter 2.
In 1 Petrus hoofdstuk 2.
Verse 9.
Vers 9.
Write down that verse, very important. 1 Peter chapter 2 verse 9.
Het is een heel belangrijk vers, 1 Petrus 2 vers 9.
For you are royal priesthood.
Want u bent een heilig of een koninklijk priesterschap.
And a holy nation.
En een heilig volk.
Now, listen here.
Nou luister goed.
For a long time.
Voor een lange tijd.
Through the hundreds of years of church history,
door de honderden jaren van de kerkgeschiedenis,
the church has been divided between the clergy and the lay people.
Werd de kerk als het ware verdeeld tussen de gewone mensen en de mensen die een belangrijke functie hadden.
Somebody who has been ordained,
iemand die echt ingezegend was,
or have given themselves to some kind of vow,
of een bepaalde belofte had gedaan,
would be a clergy person.
En dat zou dus een bepaald soort dominee-achtig persoon
zijn. And other
zijn.
People who come and worship are parishioners or those who are in the congregation.
En de mensen die kwamen om te aanbidden, dat waren dan de gemeenteleden.
So the priest or the clergy give.
Dus de priester of de dominee die gaf.
The parishioner receive.
En de gemeenteleden die ontvingen.
So we created pews.
Dus we creëerden van die rijen.
Or chairs.
Of stoelen.
Or whatever position you need to sit in the church.
Of wat je dan ook nodig hebt om te kunnen zitten in de kerk.
But only the so-called clergymen, like myself, clergymen.
Maar alleen de mensen die dus ingezegend waren om een functie uit te oefenen, zoals ikzelf.
Perform the religious duty.
Deden dus de religieuze activiteiten.
Oh, that is for that happened in the church for a long time.
En zo is het er lang aan toegegaan in de kerk.
Oh, that is taken after the pattern of the Levitical priesthood in the Old Covenant.
Want het volgt het de Levitische priesterschap in het oude verbond.
One tribe performing the priestly duty.
Eén stam die deed alle priesterlijke activiteiten.
The other 11 tribe regular people.
En de 11 andere stammen waren gewone mensen.
But all in the family of God.
Maar ze waren allemaal familie in de familie van God.
But the church has undergone a lot of reformation.
Maar de kerk heeft heel veel reformatie ondergaan.
And one of the recent one was actually the understanding of the priesthood of all believers.
En de reformatie die pas heeft plaatsgevonden is het begrip van het priesterschap voor alle gelovigen.
This reformation took place about 200 years to 300 years ago until now in various phases.
En die reformatie is 200 tot 300 jaar begonnen en vindt nog steeds plaats.
But recent years in the small group and cell church movement.
Maar in de afgelopen jaren in de kleinere groepen.
That understanding has been accelerated.
Heeft dit begrip zich echt is echt veel meer vergroot.
So the teaching is that all believers are priests.
Dus de les is eigenlijk zo dat alle gelovige priesters zijn.
Based on 1 Peter 2:9.
En dat wordt gebaseerd op 1 Petrus 2 vers 9.
We are royal priesthood and a holy nation.
We zijn een koninklijk priesterschap en een heilige natie.
God's special people.
Gods speciale mensen.
That is correct.
En dat klopt.
We are all priests.
We zijn allemaal priesters.
So they are saying that the ministry has to be given back to every member of the church.
En dus ze zeggen ook dat dus de bedieningen teruggegeven moeten worden aan alle gemeenteleden.
So everyone in the body of Christ can function in the spiritual gift and do ministry.
Dus iedereen in het lichaam van Christus kan functioneren in de geestelijke gaven en de bedieningen uitvoeren.
Then we build on to the next theological statement, that is, there are marketplace ministers and there are people in the church doing ministry in the church.
En dan gaan we eigenlijk verder naar het volgende begrip, is dat er mensen zijn die werken op de marktplaats, dus in het gewone werk, maar er zijn ook mensen die werken in de kerk.
So the line between the clergy and the laity is blurring.
Dus het verschil daartussen wordt heel erg vaag.
Are you following me?
Begrijpen jullie mij?
If you are in the charismatic environment,
als je in een charismatische omgeving bent,
there are probably no line at all.
Is er waarschijnlijk helemaal geen lijn.
Everybody is moving in the spirit.
Iedereen die beweegt in de geest.
Everybody is doing ministry.
Iedereen die doet bedieningen.
If you are in a very traditional church,
als je in een hele traditionele kerk bent,
the line is very clear.
Is de lijn heel erg duidelijk.
That, I'm not here to comment which is right and wrong. This is not the teaching.
Ik zeg niet welke nou goed of fout is, daar gaat het nou niet om.
But what I'm trying to say is this.
Maar wat ik wil zeggen is het
volgende. There has been a restoration of ministry into the hands of every believer.
Er is een soort herstel geweest voor de bedieningen in de handen van elke gelovige.
Claiming back the heritage of 1 Peter chapter 2 verse 9.
En dat de erfenis van 1 Petrus 2 vers 9 eigenlijk teruggenomen wordt.
That we are royal priesthood and a holy nation.
Wij zijn een heilig, of we zijn een koninklijk priesterschap en een heilige
However,
natie.
However,
maar
there is a missing component in the understanding.
Maar er mist hier iets.
What is the primary function of the priest?
Wat is de belangrijkste functie van de priester?
Doing ministry?
Bedieningen doen?
Yeah. But what ministry?
Maar welke bediening?
Ministry unto the Lord first.
De bediening naar de Heere God toe.
Before
dat is het
we
eerste.
Ministry unto people.
Voordat je bedieningen doet naar mensen toe.
Priests are set apart to stand before God.
Priesters zijn apart gezet om voor God te staan.
Before they do counseling ministry.
Voordat ze ook maar een counseling bediening
Before
gaan
they
doen.
Do deliverance ministry.
Voordat ze bevrijding
Before they do
doen.
Preaching ministry.
Voordat ze gaan preken.
Before they do any other form of ministry.
Voordat ze wat dan ook gaan doen.
Yes! The priesthood of all believers must be one of the fundamental truth in the new covenant.
Ja, het priesterschap van alle gelovigen moet een van de meest fundamentele waarheden zijn in het nieuwe verbond.
Peter, James, John and everyone did not have a clergy background.
Petrus, Jacobus en al die anderen die hadden helemaal geen kerkelijke achtergrond.
They were not sons of Levi.
Ze waren geen zonen van Levi.
From the Levitical order.
Ze waren niet afkomstig van de Levitische
orde. They were
orde.
Regular fishermen.
Het waren gewone vissers.
The Holy Spirit took them.
En de Heilige Geest nam ze.
And Jesus invited them.
En Jezus nodigde ze uit.
And the Holy Spirit filled them.
En de Heilige Geest vervulde hen.
They became pillars of the church.
En ze werden de pilaren van de kerk.
They became priests of the Most High God.
En ze waren priesters van de meest hoge God.
Those who observe the law of Moses will be very offended by that.
En degene die de wet van Mozes volgen, die worden daar zijn daar door heel erg op hun teentjes
But
getrapt.
It is the truth of God.
Maar het is de waarheid van God.
That in the new covenant,
dat in het nieuwe verbond
we are a kingdom of priests.
Zijn wij een koninkrijk van priesters.
So if we are the kingdom of priests,
dus als wij het koninkrijk van priesters
what is
zijn,
our primary ministry?
Wat is dan onze belangrijkste bediening?
Standing before God.
Het staan voor God.
Ministering to him.
En dat we hem bedienen.
And then from there,
en vanaf die plek
obeying his commandment,
dat we zijn geboden gehoorzamen
obeying his commission.
En zijn uitzendingen gehoorzamen.
But this is not the case for the church today.
Maar voor vandaag de dag spreekt dat niet zo voor de kerk.
We are so busy with so many things.
We zijn zo druk met zoveel verschillende dingen.
And we miss out the one thing.
En we missen het meest belangrijke ding.
We are so busy with programs.
We zijn zo druk met programma's.
So busy with activities.
Met activiteiten.
But the very thing that makes the church, we are forsaking that altar.
Maar precies datgene wat de kerk maakt, dat doen we niet. We hebben dat altaar verzaakt.
I am a pastor.
Ik ben een voorganger.
I mean, I no longer pastor a congregation.
Ik ben niet langer voorganger van een gemeente.
But I've always been a pastor.
Maar ik was altijd een voorganger.
As a pastor, I can tell you.
En als voorganger kan ik u vertellen.
Most pastors have no time to pray.
Dat de meeste voorgangers geen tijd hebben om te bidden.
We are so busy solving people's problems.
We zijn zo druk bezig om de problemen
the
van mensen
we
op te
wake
lossen.
Up,
vanaf het moment dat we wakker worden.
Until we go to bed.
Totdat we naar bed gaan.
Sometimes even before we wake up.
Soms zelfs voordat we opstaan.
The phone is ringing.
Gaat de telefoon al af.
To wake us up.
Om ons wakker te maken.
Because people always have problems.
Want mensen hebben altijd problemen.
I am so busy, I have no time to pray.
Ik ben zo druk, ik heb geen tijd om te bidden.
Oh, on top of that, the church must grow.
En daarbovenop komt nog dat de kerk moet groeien.
There must be administration and good management.
En er moet een goede administratie zijn, een goed management.
Most church pastors today have to be smarter than CEO of big organization.
En de meeste voorgangers van vandaag moeten nog slimmer zijn dan grote directeuren van grote ondernemingen.
We have to understand lighting, color, marketing.
We moeten het begrip hebben van licht en kleuren, marketing.
We have to understand trends and charts.
En we moeten kaarten begrijpen en de trenden inzien.
The X, generation Y, generation Z.
Generatie X, Y en Z.
Wow, it's complex.
Het is zo ingewikkeld.
You almost need an IQ of 180 to be a pastor.
Je hebt echt bijna een IQ van 180 nodig om een voorganger te zijn.
But is that a requirement from God or a requirement from man?
Maar is dat iets van God of is dat iets van mensen?
What does God really require of us?
Wat verlangt God nou echt van ons?
Oh, he is looking for men who can, a man and woman who can satisfy his thirst.
Hij zoekt naar mensen, naar vrouwen en mannen die zijn dorst kunnen lessen.
He is looking for men and women who knows how to govern his kingdom from the knee.
Hij zoekt naar mensen die zijn koninkrijk kunnen opbouwen met hun knieën.
Not governing from the boardroom or the platform.
Niet vanuit het de beleidskamer, ook niet vanaf het podium.
But governing the kingdom with him on the knee.
Maar het koninkrijk leiden vanaf hun knieën.
The prayer room,
de gebedskamer,
is the government center of his kingdom.
Is het het regerings- of het leidskamer van het
you,
centrum.
You know what I did as a pastor?
Weet je wat ik deed toen ik voorganger was?
I'm talking about a confession of a pastor here.
Ga nu als voorganger een belijdenis
But
doen.
But don't go home and look at your pastor, or if you are a pastor. My pastor also like that.
Maar ga niet naar huis en denk van, nou, mijn voorganger is ook
Because
zo.
It's very dangerous to do that.
Dat is namelijk heel gevaarlijk om dat te doen.
Because sometimes when you have a gathering of intercessors, the intercessors are the one praying and the pastors are the one not praying enough, and you're like, well, pastor, you're not spiritual.
Want soms als er een vergadering is van voorbidders, dan kunnen mensen gaan denken, omdat ze zoveel bidden, dat de voorganger niet geestelijk
Don't
genoeg is.
Don't go away with that kind of spirit. I warn thee.
Ik wil je echt waarschuwen, ga met die geest niet mee.
If there is lack of prayer in your church, pray for the spirit of prayer to come.
Als er gebrek is aan gebed in jouw kerk, bid dan dat de geest van gebed zal komen.
So I would, because prayer is correct.
Omdat gebed correct is.
Every church must have prayer.
En omdat elke kerk gebed nodig heeft.
So if my church don't have prayer, it's a bad church.
Dus als mijn kerk geen gebed heeft, is het een
Every
slechte kerk.
Every church must have mission.
Elke kerk heeft een bepaald doel.
Every church must have mercy ministry to the poor.
Elke Elke kerk moet barmhartigheidswerk doen aan de arme mensen.
So in order for my church to be good,
dus als mijn kerk goed is,
I must organize prayer meeting.
Moet ik gebedsbijeenkomsten
I
organiseren.
Must organize mercy ministry.
Moet ik barmhartigheidswerk organiseren.
I must organize mission program.
Moet ik zendingsprogramma's organiseren.
But I may not be involved personally.
Maar misschien ben ik zelf er niet persoonlijk bij betrokken.
I find a leader.
Ik vind een leider.
Or I form a committee.
Of ik vorm een committee.
They will do it.
En zij zullen dat dan doen.
I show up once in a while.
En ik kom af en toe een keer langs.
Oh, that is okay for mercy ministry.
Voor barmhartigheidswerk is dat oké.
That may even be okay for mission.
En dat is misschien ook oké voor de zending.
But that is never okay for prayer.
Maar dat is nooit oké voor het gebed.
Because.
Want.
If the pastor do not lead the prayer meeting.
Als de voorganger het gebed, de gebedsbijeenkomsten niet leidt.
He is not leading the church.
Leidt hij de kerk niet.
That's why in Acts chapter 6.
Daarom in Handelingen hoofdstuk 6.
I don't know whether you got my last line. My last line says if the pastor is not leading the prayer meeting.
Wat ik zo net zei was dat als de voorganger de gebedsbijeenkomsten niet leidt.
He is technically not leading the church.
Leidt hij eigenlijk de kerk niet.
Because the intercessors who get together.
Want de voorbidders die samenkomen.
And pray.
En bidden.
And then hear God.
En dan van God horen.
There will be a gap.
Dan zal er een soort gat zijn.
Between the pastors and the deacon.
Tussen de voorganger en de diakenen.
And the group that pray.
En de groep dat bidt.
There is a spiritual dynamic that cannot be reconciled.
En er is een soort geestelijke dynamiek wat er is, wat niet verzoend kan worden.
This group that pray hear God.
En dat deze groep die hier bidt en God hoort.
And they will have this spirit. That group that lead the church, they are unspiritual. They are thinking about management and administration. They don't know what they are doing.
Kunnen ze denken, nou die groep die daar de kerk leidt, dat zijn ongeestelijke mensen, want ze denken aan management en dat soort dingen. En ze weten niet wat ze doen.
And this group that is leading without so much prayer is looking at that praying group. Ooh, they are a threat to us because they always say, God say this, God say that, let's do this. And I'm not comfortable. I don't like intercessory group.
En de leidende groep kijkt naar de biddende groep en ze zeggen van nou deze groep die altijd maar bidt en zegt van God zegt dit, zo God zegt dat, dat is geen attractieve groep voor mij.
It looks like I'm speaking to an alien crowd here.
Het klinkt alsof ik tegen een buitenaardse groep spreek.
You don't have this kind of problem in the church in Netherlands?
Jullie hebben deze problemen niet?
Well, I've traveled quite a bit. I've traveled quite a bit. I met a lot of human beings.
Ik heb veel problemen al gezien, want ik heb veel mensen ontmoet.
Even though we eat different food.
Ook al eten we verschillend eten.
But we act quite the same way all over the world.
Maar over de hele wereld handelen we allemaal hetzelfde.
When it comes to running church.
Als het gaat om een kerk te leiden.
I don't know how we can be so in agreement with that.
Weet ik niet hoe we nou echt daar met z'n allen over eens kunnen zijn.
We have the same sets of problems almost everywhere.
We hebben altijd dezelfde problemen overal.
But.
Maar
if the pastor lead the prayer meeting,
als de voorganger de gebedsbijeenkomst
leidt,
zal hij niet langer geïntimideerd worden door de voorbidders of de profetische mensen.
He is in the forefront of it.
Want hij gaat voor.
He will knows how to govern it.
Hij weet hoe hij dat kan leiden.
So may I repeat that again?
Dus ik zal het nog even herhalen.
If you don't get that statement, you haven't got this session yet.
Als je dit statement niet begrijpt, dan heb je de hele sessie niet
begrepen.
If the pastor
don't lead the prayer meeting,
als de voorganger de gebedsbijeenkomst
he's
niet
not
leidt,
technically leading the church.
Leidt hij eigenlijk de kerk niet.
He's just organizing the church.
Dan organiseert hij alleen
that
maar de kerk.
That is a lot of difference between leading and organizing.
Er is een groot verschil tussen leiden en organiseren.
So, let's look at this for a little while.
Laten we hier even naar kijken.
Oh, Richard. Richard looked like Jesus today.
Hij ziet eruit als Jezus.
Richard is one of our instructors in the IHOP universe, IHOP U.
Hij is een van onze instructeurs op onze IHOP universiteit.
Can you turn on the sound? This is technically about 4 a.m. in the morning.
Dit is 4 uur 's ochtends.
This is 4 a.m. in the morning and this is the prayer room in Kansas City and they are happily singing as they always have been.
Het is de gebedsruimte in Kansas City en ze zingen allemaal heel erg blij.
Oh, if I'm in Kansas City, I would probably have been around, I will get into the prayer room around this time.
Normaal gesproken, als ik in Kansas City ben, dan kom ik altijd rond deze
Now,
tijd naar
if
binnen.
If you don't know the clock, you will not believe this is 4 a.m. in the morning.
Als u niet naar de klok kijkt, dan zult u niet geloven dat het 4 uur 's ochtends is.
If you turn this on at 2 p.m. in the afternoon, it will look like that.
Als u om 's middags 2 uur dit aanzet, dan ziet het er zo
if
uit.
If you turn it on at this one look like President Obama there. I pray one day he will be in the prayer room. Hallelujah. No, I'm serious. I pray that one day he will be in the prayer room.
Ik bid echt dat president Obama op een dag in de gebedsruimte zal zijn.
So, if you go anytime.
Het maakt niet uit wat voor tijd je gaat.
2 p.m.
2 uur.
8 p.m.
'Smiddags, 8 uur 's ochtends.
4 a.m.
4 uur 's ochtends.
12 midnight.
12 uur 's nachts.
This is what you see.
Dit is wat jullie zien.
Groups of people coming in and out.
Groepen mensen die naar binnen en naar buiten gaan.
Mostly young people.
Vooral jonge mensen.
Now people tell Mike Bickle, who founded this ministry, my leader.
En mensen vertellen aan Mike Bickle, mijn leider, degene die dit heeft opgezet.
It is not possible to call American young people to pray.
Het is niet mogelijk om jonge Amerikaanse mensen op te roepen om te bidden.
Furthermore, this kind of ministry will break you financially.
En wat nog erger is, het zal een financiële ramp worden.
It is not possible.
Want het is niet mogelijk.
American young people don't do this kind of thing.
Jonge Amerikanen doen deze dingen niet.
Now, especially the night watch.
En vooral de nachtwacht.
You're gonna ask American young people?
Vraag je Amerikaanse jonge mensen?
Not to sleep at night?
Om niet te slapen 's nachts?
And come to the prayer room?
En om dan naar de gebedsruimte te komen?
That's not possible.
Dat is niet mogelijk.
America is the most affluent entertainment culture country.
Want Amerika heeft de meest entertainment cultuur.
Well, you ask a culture that is desperate, poor, they cry out to God. But America is rich and so many options and lifestyle. Who wants to be in that room?
Als een cultuur heel erg arm is, dan zijn ze echt wanhopig naar God en roepen uit naar hem. Maar Amerika heeft een hele rijke welvaartscultuur. En wie gaat er dan naar die gebedsruimte?
Well, of course, Mike Bickle received the word from the Lord and he obeyed God's word.
Natuurlijk heeft Mike Bickle een woord van God gekregen en dat heeft hij gehoorzaamd.
Regardless of what the culture screamed back to him, he believed God is going to build his house.
Het maakte niet uit wat de cultuur tegen hem zei. Hij geloofde dat God zijn huis zou bouwen.
In the grace of God.
In de genade van God.
This has happened.
Is dit gebeurd?
For more than 10 years now.
Voor meer dan 10 jaar nu.
Not even one single minute.
Niet één enkele minuut.
Not even one single second.
Niet één enkele seconde.
Worship and prayer cease from that location.
Is de aanbidding en gebed gestopt op die locatie?
Oh, recently we have a power blackout.
We hadden pas nog een stroomstoring.
The only instrument that still makes sound.
Het enige instrument wat nog steeds
during a power blackout
maakte tijdens die stroomstoring
is de bongo.
Is de bongo.
Thank God for the bongo.
Prijs de Heer voor de bongo.
The fire on the altar didn't go out.
Want het vuur op het altaar ging
But
niet
at
uit.
That time when the sound system went off.
Maar toen het geluidssysteem uitviel.
The voices of the people and the bongo went for 2.5 hours.
Ging de bongo en de stemmen van de mensen door voor 2.5 uur lang.
Many, many years ago, when we are much smaller.
Veel jaren geleden toen we nog veel kleiner waren.
There was one moment we were at risk of the fire going out.
Was er één moment dat we gevaar liepen dat het vuur uit zou gaan.
I think it was the first or second year of IHOP.
Het was het eerste of het tweede jaar van IHOP.
There was one worship leader.
Was één aanbiddingsleider.
He was responsible for 3 a.m. to 6 a.m.
Was verantwoordelijk voor 3 uur 's ochtends tot 6 uur 's ochtends.
That time in the night watch.
En in die tijd tijdens de nachturen.
There was only a handful of dedicated believers.
Waren maar een paar een handjevol toegewijde gelovigen.
Sometimes there's one worship leader and one prayer leader.
Af en toe was er dan één aanbiddingsleider en één gebedsleider.
And lots of angels sitting in empty chairs.
En heel veel engelen die zaten op de lege
We train
stoelen.
Our people to minister to Jesus and forget about whether they're angels or human.
En we zeiden tegen de mensen: bedien Jezus en vergeet de mensen of de engelen die daar
If
zitten.
If you see the door open and somebody walk in, you have to think a few times whether there's an angel or robber or worshipper.
Dus als je de deuren open ziet gaan en iemand komt naar binnen, moet je nadenken, is het een engel, een dief of een aanbidder?
Because nobody would come.
Want niemand kwam.
But they keep going.
Maar ze gingen toch door.
And now there are 150 night watch staff.
En nu zijn er 150 mensen die 's nachts bidden.
We have a handful of people.
En we hebben een handjevol
mensen.
One
of them was Alicia Powell. She came to Amsterdam not too long ago.
En een van hen was Alicia Powell. Ze kwam pas geleden nog naar Amsterdam.
Alicia was a young lady.
En ze was een jong meisje.
She has lived in the night watch for more than 9 years.
Zij heeft 9 jaar lang, voor meer dan 9 jaar lang in de nachtwacht geleefd.
That means she go to bed 6 a.m. to 7 a.m. every morning.
Dat betekent dat ze elke ochtend 6 uur of 7 uur naar bed gaat.
And get up at 2 to 3 p.m. to eat her breakfast.
En om 2 of 3 uur opstaat om haar ontbijt te eten.
Now after 10 years, there are many young people.
Na 10 jaar zijn er vele jonge mensen.
Who have lived this for several years and they fall in love, they got married.
En die hebben dit levensstijl een aantal jaren gedaan, zijn verliefd geworden en zijn getrouwd.
And then they have babies.
En dan krijgen ze kinderen.
You know, naturally now you are parents.
Natuurlijk ben je nu ouders.
You feel responsible.
Voel je je verantwoordelijk.
But the Holy Spirit speaking to them, I've called you to the night watch.
Maar de Heilige Geest sprak tot hen en zei,
I've called both of you to the night watch.
Ik heb jullie beiden geroepen voor de
nachtwacht.
So
they came to our leaders and say, we want to raise our children in the night watch.
Ze gingen naar onze leiders en zeiden van, nou, we willen onze kinderen opvoeden tijdens de nachtwacht.
We have about 10 night watch babies.
We hebben nu ongeveer 10 nachtwachtbabies.
They crawl around in the prayer room at night.
En 's nachts kruipen ze rond.
It's not very funny.
Het is niet echt grappig.
No, the reason is because we are facing a challenge.
Want we komen hier ook uitdagingen tegen.
When we research in the medical and pediatric community, there is not enough literature written about raising children in the night.
En we hebben medisch onderzoek uitgevoerd, maar er is niet veel literatuur over hoe je 's nachts kinderen kunt opvoeden.
Especially in the winter when the sun goes down at 4:30 to 5.
Vooral in de winter als de zon ondergaat om 4:30
And when you only wake up at 3,
en je wordt alleen maar wakker om 3 uur,
you have 1.5 hours of sunlight a day.
Heb je maar 1.5 uur zonlicht per dag.
What is the impact?
Wat doet dat met je?
On little children.
Wat doet het met kleine kinderen?
We don't know.
Dat weten we niet.
There is not enough books.
Er zijn nog niet genoeg boeken over.
To tell us what is ahead.
Om ons te vertellen wat dat betekent.
I'm not saying these people will do it for years and years, but right now they are young and they are committed. We cannot convince them. They say, God has called me tonight.
Ik zeg niet dat ze dit jarenlang zullen gaan doen, maar nu zijn ze er echt aan toegewijd en willen ze dit echt gaan doen.
But once upon a time.
Maar op een dag.
If somebody walked through that door,
als iemand die deur binnenkomt,
it would be revival.
Zal er opwekking zijn.
There was this one worship leader.
Er was één.
In the early days,
er was één aanbiddingsleider.
He said the fire. He's ministering before the Lord.
En hij bedient de Heer.
And the sound system had problem.
En er was een probleem met het geluidssysteem.
But there was no one else in the room to fix the sound system.
Maar er was verder niemand in de kamer om het geluidssysteem te
herstellen. And he cannot let the worship stop.
Maar hij kon niet de aanbidding laten stoppen.
So he tied something to press the key of the keyboard.
Dus hij bond iets vast om de toets van de keyboard
to
vast.
To make a sound.
Om geluid te maken.
And he ran to the back of the sound booth.
En hij rende naar het geluidssysteem.
And fixed the thing.
En herstelde het.
And came back.
En kwam weer terug.
And continued.
En ging weer verder.
That was our closest moment.
Dat was echt op het nippertje.
The fire nearly went out.
Het vuur ging bijna uit.
But he didn't want to let the fire go out under his watch.
Maar hij wilde niet dat het vuur uit zou gaan tijdens zijn verantwoordelijkheid.
In the grace of God.
Door de genade van God.
You know, God is going to multiply this across the earth.
Weet je, God gaat het vermenigvuldigen over de hele aarde.
Louder, please. We're singing about Revelation 21. There's no more night. It's true.
Geen nacht meer.
If you go in that prayer room, you don't know whether it's daytime or nighttime.
Als je daar naar binnen gaat, weet je niet of het dag of nacht is.
This will even be better. This room is better.
En deze kamer staat nog beter.
Because our prayer room, there's an emergency exit behind where you can see outside.
Want in onze gebedkamer is een soort nooduitgang waar je naar buiten kan kijken.
Don't look outside, you will never know it's daytime or nighttime.
Als je niet naar buiten kijkt,
but you look outside,
weet je nooit of het dag of nacht
you will know.
Maar als je naar buiten kijkt, zul je
but
dat
this
zien.
Room,
maar deze ruimte.
If the worship and prayer go on 24 hours a day, you won't know whether it's daytime or night.
Als hier dag en nacht gebed is, dan weet je niet of het nou dag of nacht is.
Because it just keep going.
Want het gaat gewoon door.
Do you know that's Revelation 21?
Weet je dat Openbaring 21 is?
When Jesus returned in the New Jerusalem.
Als Jezus terugkomt in het nieuwe Jeruzalem.
No more night.
Zal er geen nacht meer zijn.
There's no more night. He is the light in the midst of us.
Zal geen nacht meer zijn, want hij is het licht.
This reality that's emerging on the earth is a foretaste.
En deze realiteit die echt naar voren komt op de aarde.
Okay,
is
please pause that one. By the way, you can get this on our website.
Je kunt dit ook toegang tot krijgen op onze website.
www.ihop.org.
www.ihop.org.
Go to web streaming, go to webcast.
Ga dan naar webstreaming en webcast.
You can put it on your laptop.
Je kunt dat doen op je laptop.
I think in certain kind of phones you can put it on.
En ik denk dat je het ook op bepaalde telefoons
you
kunt doen.
You can listen to it 24 hours a day, put it in the kitchen, put it in your classroom, put it anywhere, your office.
En dan kun je het 24 uur per dag naar luisteren. Right now, overal doen.
There is a small subscription.
En op dit moment is er nog een klein bedrag wat je moet betalen.
And reason because we can only cater for a limited number of people.
En de reden daarachter is omdat we maar voor een bepaald aantal mensen dit kunnen doen.
But we're asking the Lord to enable us to sow a lot more investment into this technology so that we can give it away free.
Maar we vragen God omdat we hierin genoeg geld kunnen zaaien zodat we het gratis weg kunnen geven.
So that millions of people can get 24-hour prayer room in their living room, in their office, in their church.
Zodat miljoenen mensen toegang kunnen krijgen tot de gebedsruimte in een woonkamer of in een kerk.
As you can see, this live streaming, you put it on big screen, it's still very clear.
En zoals je kon zien, als je dit op een groot scherm plaatst, so is het nog steeds heel duidelijk.
If you want to start long hours of prayer and you don't have enough people, you can use the help of this live web streaming.
Dus als je lange uren van gebed wil hebben, maar je hebt niet genoeg mensen, dan kunnen zij jou helpen.
With the euro so strong, the subscription is really, really cheap.
En nu de euro zo sterk is, is de registratie zo erg goedkoop.
It's 2 cups of coffee.
2 kopjes koffie.
So prayer is way more than 2 cups of coffee. There are hundreds of people working to make this work.
Er zijn honderden mensen bezig om dit te laten gebeuren.
So even if you're not doing it for yourself, get it for your friends and just spread the prayer thing.
Ook al is het niet voor jezelf, geef het dan aan je vrienden, maar verspreid dit gebed.
Let's come back.
Laten we terugkomen.
I was saying.
Ik zei
that the apostle in the early days knew what was a priority.
Dat de apostelen in de vroege kerk wisten wat de prioriteiten
waren. How they
waren,
must lead the church.
Hoe ze de kerk moesten leiden.
They say in Acts chapter 6 when the church was growing.
Ze zeggen in Handelingen 6 toen de kerk
we
groeide.
We must choose 7 people filled with the spirit and wisdom for this growing reality of the church.
Wij moeten 7 mensen vol van de geest uitkiezen voor deze groeiende realiteit van de kerk.
As for us.
En voor ons.
Who are called to lead the church.
Die geroepen zijn om de kerk te leiden.
We must give ourselves to the ministry of word and prayer.
Want wij die zijn geroepen om de kerk te leiden, moeten ons richten op de bediening van het woord en van het gebed.
Now the ministry of the word.
De bediening van het woord
is not necessary just preaching and teaching.
Is niet alleen het prediken en lesgeven.
That is obvious to everyone.
Dat is duidelijk voor iedereen.
But what is not obvious is this.
Maar wat niet duidelijk is, is het volgende.
God intended for many part of his word.
God had bedoeld dat voor vele gedeelten van zijn
woord.
To
be used to minister to him.
Dat het gebruikt zou worden om hem te bedienen.
We get a revelation of God through the word of God.
We krijgen een openbaring van God door het woord van God.
We get a revelation of the works of God through the word of God.
We krijgen een openbaring van de werken van God door het woord.
We take the word.
En we nemen het woord.
We sing it back to him.
En we zingen het terug naar hem.
We pray it back to him.
En we bidden het terug naar hem.
What you hear in that prayer room.
En wat je in die gebedsruimte hoort.
Word-centered prayer.
En zijn gebeden die gecentreerd zijn rondom het woord.
Word-centered songs.
En liederen die gezongen worden rondom
we
het woord.
We call that place the singing seminary.
En we noemen die plek ook het soort zingende
Bible school. Singing Bible school. You know, some people say you learn theology.
Sommige mensen zeggen dat je theologie leert.
To be an expert theologian.
Dat je een expert theoloog wordt.
You really need a brilliant mind.
Dat je daar echt een heel briljant verstand voor nodig hebt.
Normally, medical doctor and lawyers kind of material makes very good theologian.
Normaal gesproken, mensen die advocaten zijn of dokters zijn, die dat zijn goede mensen om ook theologen te worden.
And you can see that a lot of good theologians could have been good doctors or good lawyers.
En je kan zien dat vele goede theologen ook goede advocaten of dokters zouden kunnen zijn.
But those are intellectual side of theology.
Maar dat is de intellectuele zijde van de theologie.
There is another dimension of theology.
Er is nog een hele andere dimensie van de theologie.
There is the emotional side of theology.
Dus het emotionele zijde van de theologie.
Because God is not just the God of mind.
Want God is niet alleen de God van het verstand.
He said, be transformed in the renewal of your mind. In Romans 12.
In de Romeinen 12 staat dat we vernieuwd moeten worden in ons denken.
In Philippians 2, have the mind of Christ.
En in Filippenzen 2 staat dat we de verstand van Christus moeten hebben.
That's very important. The mind dimension is very key.
En wat is heel erg belangrijk.
But the desires.
Maar de verlangens.
Of God.
Van God.
Which is the emotional dimension of God.
Dat is als het ware de emotionele dimensie van God.
Cannot just be understood by just intellectual exercise.
Kan niet alleen begrepen worden door alleen intellectuele oefeningen.
He has to be engaged devotionally.
Hij moet echt een emotionele betrokkenheid zijn.
With emotional participation and identification.
Met een emotionele betrokkenheid en identificatie.
That's why for a long time people try to study Psalms and Song of Solomon. It doesn't make sense to a lot of theologians.
Daarom zijn boeken zoals Psalmen en Hooglied ook niet echt logisch voor theologen.
That's why theologians find it very difficult to write a commentary on the book of Song of Solomon.
Daarom vinden theologen het ook heel moeilijk om een commentaar te schrijven op Hooglied.
But the mystics.
Maar de mystici.
Mystics are those in the Catholic tradition who are in the monastery praying and fasting long hours and have many spiritual experiences.
En dat zijn de mensen in de katholieke geschiedenis die in monniken waren, ook heel veel dingen deden in gebed.
And the theologian don't take the mystic seriously, and the mystic think the theologian don't really know God.
En de theologen die nemen de mystici niet echt serieus, en de mystici die geloven niet dat de theologen God kennen.
They can write a lot about poetry of God and Song of Solomon's and things like that.
Ze kunnen heel veel zeggen over de gedichten van God en over Hooglied.
Because one pursue the emotion of God.
Want de ene die volgt echt de emoties van
and
God.
The other one try to pursue the mind of God.
En de andere probeert echt het verstand van God
But
te volgen.
In reality we need both.
Maar in de realiteit hebben we
we
beide
need to
nodig.
Study God's word,
we moeten Gods woord bestuderen.
But we need to sing and minister to God with God's word.
Maar we moeten naar God toe zingen en God bedienen met zijn eigen woord.
That's why books like Song of Solomon open up so clearly to many of us in IHOP.
Dat is ook de reden waarom het boek Hooglied zich echt heeft geopend voor velen van ons
sometime,
in IHOP.
Sometimes we will sing one psalms.
Soms dan zingen we één psalm.
Like Psalms 24.
Bijvoorbeeld Psalm 24.
We will sing it for 4 months.
Dat zingen we dan 5 maanden lang.
Week after week.
Week na week.
The same team will do Bible study on Psalms 24.
Het is hetzelfde thema. We
verse by verse.
Bijbelstudies van
word
Psalm
study
24.
In original language.
En dan doen we vers per vers en dan woorden opzoeken in de originele taal.
And then they go into the prayer room.
En dan gaan we naar de gebedszaal.
And they will sing it back to God.
En dan zingen we dat terug naar God.
And the line of exposition will come out through the choruses.
En dan komt telkens diezelfde zinnen terug bij de
Instead
bij de
Instead of preaching
pletten.
It.
In plaats van dat we het gaan prediken.
Singing it back to God.
Zingen we het terug naar God.
Truth from his word.
De waarheid van zijn woord.
The apostle says.
En de apostel zegt.
We must give ourselves to the ministry of word. And prayer.
We moeten onszelf geven aan de bediening van het woord en aan de bediening van het gebed.
That is how they lead the church.
En dat is hoe ze de kerk leiden.
That is the governmental pattern of the church.
En dat is het regeringspatroon van de kerk.
So, do we need the house of prayer?
Hebben we een huis van gebed nodig?
Yes.
Ja.
It's very obvious.
Want het is heel duidelijk.
We need the house of prayer.
Wij hebben huis van gebed nodig.
In fact.
Want in feite.
The church is the house of prayer.
Is de kerk het huis van gebed.
But in reality.
Maar in de realiteit.
The church is not yet functioning as the house of prayer.
Functioneert de kerk nog niet als het huis van gebed.
That's why God is raising up specialized ministry.
Daarom heeft God verschillende speciale bedieningen op
te help equip the church,
om de kerk te helpen te ontwikkelen.
Because this specialized ministry is not separate from the church, but it's part of the church.
Want deze speciale bediening is niet apart van de kerk, maar onderdeel van de kerk.
Just like mission organization.
Net zoals zendingsbewegingen.
For example, youth with a mission.
Zoals bijvoorbeeld jeugd met een opdracht.
For example, weekly Bible translation.
Zoals bijvoorbeeld Wycliffe Bijbelvertalers.
Oh. Even SIM.
Of zelfs SEM.
WAC.
Of de WAC.
All these big mission organizations.
Deze grote zendingsbewegingen.
They help launch Protestant mission all over the world for the last 250 years.
Voor de laatste 250 jaar hebben ze verschillende dingen gedaan in de zending.
Do we need mission organization?
Hebben zendingsorganisaties nodig?
Theologically.
Theologisch gezien,
in the perfect world,
in de perfecte wereld,
we don't need them.
Hebben we dat niet nodig?
Oh, sorry.
Oh, sorry.
But in reality, we don't need them.
Maar in die realiteit hebben we dat niet nodig.
I mean, in the perfect world.
In die perfecte wereld.
If the church is doing mission.
Als de kerk zending bedrijft.
But because the church was so busy with its local problem and not evangelizing the lost.
Maar omdat de kerk zo druk was met alle lokale problemen en niet uitreikt naar de verlorenen.
All the people that felt called by God come together and organize society and organization to get the job done.
Voelden mensen zich geroepen om samen te komen en te zorgen dat het geklaard werd.
Without this mission organization today, the nation would not be worshiping Jesus like this.
So, zonder deze bewegingen zouden de volken nooit Jezus zo aanbidden zoals ze nu doen.
Church planting movement will not be happening cross-culturally across the nations.
Dan zou echt nooit over verschillende culturen heen de kerken geplant zijn.
But this mission organization is not separate from the church, it's part.
Maar deze zendingsbewegingen zijn niet apart van de kerk, maar onderdeel van de kerk.
Specialized function within the body of Christ.
Een gespecialiseerde functie binnen het lichaam van Christus.
In a similar way.
Op dezelfde manier.
As we approach the return of Jesus.
Als we dichter naar de terugkeer van Jezus
God
toe gaan.
God wants his house to return to his primary identity as the house of prayer for all nations.
Wil God dat de kerk teruggaat naar het primaire functie als het huis van gebed voor alle volken.
By right, every local congregation, ecclesia, should know that.
En elke lokale gemeente, ecclesia, zou dat moeten weten.
But it's not happening.
Maar het gebeurt niet.
So what does God do?
Dus wat doet God?
Like the way he raised up mission organization.
Zelfs zoals hij deed met het zorgen dat er zendingsorganisaties kwamen.
He's raising up places where in people who likes to pray and wants to pray can gather to pray.
Dan zorgt hij dat er plekken komen dat de mensen die willen bidden en aanbidden samen kunnen komen.
Because there's no time to wait.
Want we kunnen geen tijd verkwanselen.
God is moving.
God beweegt.
There are people who are willing to respond.
Er zijn mensen die daarop willen reageren.
For a while, you know what the church will do.
Weet je wat de kerk voor een tijdje zal doen?
Just like 200 years ago.
Net zoals 200 jaar geleden.
God, the church would tell William Carey.
Zei de kerk tegen William Carey.
The father of Protestant mission who went to India.
Dat is eigenlijk de vader van de protestantse zending die naar India ging.
Young man.
Jongeman.
If God wants to save the hidden,
als God de heidenen wil redden,
he will do it with or without you. Right now, you sit down.
Zal hij het met of zonder jou doen? Ga nu maar zitten.
If William Carey would have listened to that,
en als William Carey daarna geluisterd zou hebben,
my people would not have been saved.
Dan zou mijn volk niet gered zijn.
I would not be standing before you today.
En dan zou ik nou niet voor u staan.
I will still be as lost forever in eternity, worshiping my God that cannot save me.
dan zou ik nog steeds verloren zijn en telkens maar bezig zijn om mijn afgoden te aanbidden die mij niet kunnen redden.
Oh, how I thank the Lord for young men and women in every generation that hear what God is doing.
En ik ben zo dankbaar aan de Heer voor elke jonge man en vrouw die luistert naar Hem en dat gaat doen.
And have the courage to obey God.
En die de moed hebben om God te gehoorzamen.
In this time.
En in deze tijd.
God is saying.
Zegt God.
I want my house to be a house of prayer for all nations.
Ik wil dat mijn huis een huis van gebed is voor alle volken.
The church may say again.
De kerk zegt misschien weer.
Come to church and pray.
Kom naar de kerk en bid.
Once a week for 1 hour.
1 keer per week voor 1 uur.
We have a prayer meeting.
We hebben een gebedsbijeenkomst.
That's good. Go to the prayer meeting.
Dat is goed. Ga naar
In
die gebedsbijeenkomst.
Go and tell the leaders of the church. We need 1 hour per day, every day.
En ga zelfs naar de leiders en zeg: we hebben 1 keer per dag 1 uur nodig.
If there's a choice, don't start something extra. Do it within your local ecclesia.
Als dat de keuze is, ga dan niet iets anders beginnen. But blijf gewoon binnen de lokale gemeente.
There are times when there's a specialized need to go deeper.
Maar er zijn tijden dat er een speciale nood is en dat we dieper moeten gaan.
Where God will gather praying people and worshiping people.
En dat God verschillende mensen bij elkaar brengt die gaan bidden
Just
en aanbidden.
As he formed mission society, he is forming prayer societies.
Net zoals hij zendingsbewegingen heeft gevormd, vormt hij ook gebedsbewegingen.
You know the good news is this.
En weet je, het goede nieuws is het volgende.
After 200 years of Protestant mission.
Na 200 jaar van protestantse zending.
Almost every local church today have a mission program.
Heeft bijna elke lokale kerk een zendingsprogramma.
Finally everybody is doing it.
Eindelijk doet iedereen het.
Maybe it will not take 200 years for the church to come back to be a house of prayer.
Misschien duurt het niet eens 200 jaar voordat de kerk weer een huis van gebed wordt.
Because I don't think Jesus can wait for another 200 years.
Want ik denk niet dat Jezus nog 200 jaar langer wacht.
God will intensify the provocation and the stirring that the church will be in prayer.
Want God zal de kerk intenser maken zodat de kerk uiteindelijk echt in gebed zal zijn.
Let me conclude with this.
En ik wil tot een conclusie komen.
Does God need a house of prayer?
Heeft God een huis van gebed nodig?
Oh, he needed it from the very beginning.
Hij heeft het altijd nodig gehad.
Then, how shall we proceed?
Hoe zullen we dan verder gaan?
He basically wants his church to be in prayer.
Hij wil echt dat zijn kerk in gebed is.
As the first thing first.
En dat de eerste dingen op de eerste plek komen.
But at there are times when we don't live in a perfect world.
Maar er zijn tijden dat we niet in een perfecte
wereld
leven.
That is where God raised up specialized function within the body of Christ.
En dat zijn de momenten waarop God speciale functies vormt in het lichaam van Christus.
To strengthen what is weak in the other body of part of the body of Christ.
Om de zwakke delen van het lichaam te versterken.
So those who are called to give themselves to prayers.
Dus degenen die geroepen zijn om zichzelf te geven aan gebed.
Don't look at the average brother and sisters in the church who don't pray enough and say, you lukewarm backsliding believer, come and join my spiritual elite group.
Kijk dan niet naar de gemiddelde gelovigen in de kerk en zeg van nou, jij afvallige, middelmatige gelovige, kom bij mijn gebedsbijeenkomst.
That spirit is so foreign to Jesus Christ. It's not like Jesus at all.
Want deze geest lijkt helemaal niet op de Heer Jezus.
We are the place where the fire is burning. You are dying. Come on, over here.
Wij zijn de plek waar het vuur brandt en kom er maar bij.
That is not like Jesus at all.
Dat is helemaal niet zoals Jezus.
At the same time in the church, don't say, you cult group that gather over there. Don't go.
En hetzelfde geldt ook van dat de kerk niet mag zeggen, jij groep daar, je mag niet gaan.
You know, even intercessory group within the church sometimes is a threat to people who don't pray. How much more a specialized praying ministry that is so visible within the location where you're at.
Als een voorbedengroep binnen de kerk al mensen naar zich toe trekt, hoeveel te meer dan niet als een voorbedengroep op een andere speciale plek mensen naar zich toe zal trekken.
We like the idea of people praying.
We vinden het idee dat mensen bidden echt leuk.
But secretly,
maar diep van binnen,
we don't know what to do with it.
Weten we niet wat we daarmee aan moeten.
We don't know how to relate to it.
Weten niet hoe we ons daarover moeten voelen.
So let me conclude this morning.
Laten we tot de conclusie
the
komen.
Session 2, I'll get more personal with you.
En ik zal wat persoonlijker worden straks.
And this morning I just want to pray with you.
En vanochtend wil ik met jullie bidden.
As the Spirit of God laid this simple foundation.
Terwijl de Geest van God deze simpele fundering legt.
That my house shall be called a house of prayer for all nations.
En dat mijn huis een huis van gebed zal genoemd worden voor alle volken.
If you are here.
En als je hier bent.
And you belong to a local congregation.
En je behoort bij een lokale gemeente.
I want you. If the Holy Spirit is saying to you to make a commitment that the prayer meeting is the priority meeting that you would go to your church.
Dan wil ik dat je als de Heilige Geest daarvoor leidt, dat je een toewijding maakt dat de gebedsbijeenkomst echt prioriteit wordt in je kerk.
And if your church
en als je kerk
does not have a vibrant prayer meeting.
En als de kerk geen gebedsbijeenkomsten heeft.
Don't give up.
Geef dan niet op.
Pray.
Maar bid.
And start one.
En begin er een.
If your church have one prayer meeting,
als je kerk één gebedsbijeenkomst
ask
heeft,
God for more.
Vraag God dan voor meer.
If your church only have morning prayer meeting,
als je kerk alleen ochtendgebeden
start
heeft,
a night one.
Begin er dan één 's avonds.
If the church have only old people prayer meeting,
en als jouw kerk alleen maar oudere mensen heeft die bidden,
start a young one.
Begin er dan één met jonge mensen.
If your church have young people prayer meeting,
en als jouw kerk jonge mensen
start a children one.
Heeft, begin er dan één voor de kinderen.
If your church only have women that pray,
als je kerk alleen maar vrouwen heeft die bidden,
convert one husband.
Bekeer dan één echtgenoot.
And start a men prayer meeting.
En begin dan een mannenbeweging.
Whatever you do,
wat je ook doet,
just receive the heartbeat of the Lord.
Ontvang gewoon het hart van de Heer.
My house shall be called the house of prayer for all nations.
Mijn huis zal een huis van gebed genoemd worden voor
God
alle volken.
God love his church.
God houdt van zijn kerk.
However,
maar
some of you may be called to specialized prayer ministry.
Sommige van jullie zijn misschien geroepen tot een gespecialiseerde gebedsbediening.
So it is okay to join local group that gather together. There's cross denomination, cross boundary to pray together.
Dus het is okay om lokale groepen van verschillende kerken om daarbij betrokken te raken om samen te bidden.
It is my personal prayer.
En het is mijn persoonlijk gebed.
That in my generation.
Dat in mijn generatie.
God will raise up 1 million corporate prayer gathering across the earth.
Dat God 1 miljoen gezamenlijke gebedsbijeenkomsten zal vormen op de aarde.
1 million group of people in every nation that pray regularly day and night.
1 miljoen groepen mensen die dag en nacht bidden in elke natie.
In Holland alone.
In Nederland alleen.
There could be hundreds of this group.
Zouden er honderden van deze groepen kunnen zijn.
You can call them all kinds of names.
En je kunt ze verschillende namen geven.
Just don't call them IHOP.
Maar je kan ze niet IHOP noemen.
Because IHOP originally is a pancake house.
Want het was een pannenkoekenhuis.
They would think you are starting their branches all over Netherlands.
En ze denken dat je dan dat ook gaat starten in Nederland.
Call it all kinds of names that Jesus like.
Geef het verschillende namen.
House
die
of prayer Harderwijk.
Huis van gebed Harderwijk.
House of prayer this, house of prayer that. Just don't say IHOP Harderwijk. They think it's a pancake house.
Zeg alleen niet IHOP Harderwijk, want het is een pannenkoekenhuis.
Shall we respond to the Holy Spirit?
Laten we reageren op de Heilige Geest.
If you commit to say, Lord, the priority gathering for me with my church is the prayer meeting.
Als je een toewijding maakt en je zegt, Heer, ik wijd mezelf toe om prioriteit te stellen aan het gebedsbijeenkomsten van mijn kerk.
Can you stand where you are if you make this commitment?
Kun je dan gaan staan als je deze toewijding wilt maken?
I'm going to pray with you.
Dan wil ik met jullie bidden.
So the priority meeting for me with my church is the prayer meeting.
Mijn belangrijkste prioriteit die ik stel is de gebedsbijeenkomst van mijn kerk.
And if there is no meeting, I will attempt to start one.
En als er geen gebedsbijeenkomst is, dan zal ik er een beginnen.
And if I see a local group that gather to pray, I will try to join them.
En als ik een lokale groep die samenkomt om te bidden zie, dan zal ik me daarbij aansluiten.
I'm going to wait a little longer. I know God has spoken to more of you.
Ik wil nog wat wachten, want ik heb het idee dat
you make commitment and say priority meeting in my church.
Als je een commitment hebt gemaakt voor een prioriteit,
is the prayer meeting.
Als de belangrijkste prioriteit is de gebedsbijeenkomst in
God
mijn kerk.
Put me in that church so that I can stir up more prayer.
God heeft mij in die kerk geplaatst zodat ik meer gebed kan laten gebeuren.
Thank you, Jesus. Let's just stretch our hand for those of you who stand. And for those of us around, can you stretch out your hand near to those people who stand to pray for them? This is a hard labor. This is a very difficult job.
Laten we onze handen uitstrekken naar degene die staan.
It's a difficult commitment.
Een belangrijke, moeilijke commitment.
Thank you, Father.
Dank u, Vader.
Let's just pray for them before we take this break.
Laten we voor hen bidden voordat we pauze
Father,
nemen.
In the name of Jesus.
Vader, in de naam van Jezus.
Isaiah 62.
Jesaja 62.
You have set watchmen on the wall.
U heeft wachters op de muur gezet.
That will not hold their peace day and night.
En die zullen niet stil zijn dag en nacht.
This was standing before you this morning.
En deze die vanochtend voor u staan.
They say the first thing first in their life.
En ze zetten de eerste dingen op de eerste plek in hun leven.
Is to stand before you.
Is om voor u te staan.
With the ministry of prayer and the word.
Met de bediening van de gebed
en woord. Lord, strengthen their hands.
Heer, versterk hun handen.
Strengthen their hearts.
Versterk hun harten.
Oh, wherever you set them in local assemblies.
Waar u ze ook geplaatst heeft.
That you will cause them to stir up the fire of prayer.
Zorg dat ze het gebedsvuur op kunnen wekken.
And the fire of worship will burn bright in their heart and influence the people around them.
En of zodat het vuur in hun hart zal branden.
Holy
andere mensen
Spirit,
zal beïnvloeden.
Release that anointing upon them right now.
Heilige Geest, zet uw anointing vrij.
The same anointing that you gave to Zerubbabel in Zechariah chapter 4.
Dezelfde zalving die u gaf aan Zerubbabel.
From the two olive trees that flows.
Van de twee olijfbomen die vloeien.
Let the oil flow, Lord.
Laat het olie vloeien.
You say not by might.
U zegt niet door macht.
Not by power.
Nog door kracht.
But by your spirit.
Maar door uw geest.
Zechariah 4:6.